Welkom terug bij Semi Interessant. Ik ben Nick Papens.
En mijn naam is Ruben Havert.
In onze vorige aflevering hadden we een fascinerend gesprek met Lotte Vink van LabFresh, waar we doken in de wereld van duurzame mode en innovatieve kledingstechnologieën. Als je die aflevering hebt gemist, kun je hem even terugluisteren. Wat is een mooie introductie voor de aflevering 2. De vorige aflevering ging over duurzaamheid. Vandaag duiken we wat meer over ondernemerschap. Dus daarin de eerste vraag. Wat waren de eerste stappen voor jullie om te ondernemen met LabFresh?
Ja, dat kwam uit een gevoel van heel ongelukkig zijn in de baan waar die wij hadden. Casper had al eerder een start-up, de Cloakroom.
Dat is een personal. Casper is je partner in crime?
Ja, partner in crime. My lover, co-founder, levenspartner. All of the above.
Hetzelfde wat ik en Ruben dus
ja,
met elkaar hebben.
Ja.
Also lovers? gevoelig puntje.
Ik dacht dat ik niet in de podcast mocht komen.
Oh ja, ooit.
Vind jouw vriendin misschien wel van. Ja. Dus dat was zijn eerste start-up en daar werkte ik en zo hebben we elkaar leren kennen. En dat bedrijf is dan overgenomen door een Duitse partij. En toen zijn we samen naar Duitsland verhuisd, naar Berlijn, om die merger dat te doen. En een merger, dat klinkt op papier goed, hè, synergie. En dat was eigenlijk gewoon echt druk. Die twee culturen waren echt compleet anders en we waren daar best wel ongelukkig. En daar kwam eigenlijk het idee vandaan van laten we dan samen iets nieuws beginnen. Ja, we hadden net een jaar een relatie, dus waarom niet? En Casper en ik hebben ook nog nooit niet collega's geweest. Dus dat is ook wel weer interessant. En toen zijn we eigenlijk gaan kijken van wat voor innovatieve dingen zijn er allemaal op het gebied van kleding. Hè, zijn eerste startup was een nieuwe manier van shoppen. En we wilden eigenlijk een nieuwe manier van hoe we kleding consumeren.
Dus jullie waren voor een tijdje dan eigenlijk stiekem on the side waar jullie hiermee bezig waren. Of hebben jullie echt een hard stop gedaan? We stoppen en we beginnen met iets nieuws en we zien wel waar het schip stond.
Het is wel inderdaad een tijdje onze side hustle geweest. Dus inderdaad, het kost gewoon heel veel tijd om te samplen, om iets te maken. Dus ik denk dat we bijna wel een half jaar tijdens die baan dat we dat daar hebben gedaan. En toen hadden we een sample klaar. Toen hebben we onze baan opgezegd. Zijn we naar Nederland terug verhuisd. Hebben gezegd, als het een succes wordt, dan gaan we ermee door. Dan bouwen we er een bedrijf van. Als het niet goed gaat, dan gaan we op reis. Nou, we zijn nu nog steeds aan het werk.
Hoe schatten jullie dat zelf in? Was het voor jullie ook echt 50-50? Of dacht je, dit gaat echt de toekomst worden?
Ja, echt geen idee. En heel eerlijk, met je eerste Kickstarter maakte dat ook niet zo heel veel uit. Want je hebt ook niet per se mensen er iets van verwachten. Of je hebt gewoon een idee en ja, je maakt daar je MVP van. Zo snel mogelijk proof of concept en je zet dat online. En Kickstarter is natuurlijk een geweldige plek om dat te doen. Want je krijgt in één keer, je valideert je idee. En je financiert je eerste productie. We zijn live gegaan met een paar honderd euro op onze spaarrekening. 1 sample. En huppakee. Dus ik weet nog wel dat wij 's ochtends inderdaad om 7 uur op de bank zaten. En dan die live knop aandoen van hey. En dan gaan iets van 5000 projecten live op Kickstarter tegelijkertijd. Dus je moet daar toch wel een soort van tussen komen. En dan wachten tot die eerste order binnenkwam. En die kwam binnen een minuut. En dacht, wie is dat?
Familie of een tante die al klaar zit?
De eerste order, echt, nog steeds geen idee wie dat is. Maar het is wel heel grappig dat er dan iemand jouw product koopt. En ons minimale doel was 15.000 euro voor die eerste dag. Of voor het minimale doel was 15.000 euro. En dat hebben we toen in 1 dag opgehaald. En toen kreeg ik ook telefoontjes van vriendinnen van, oh, gefeliciteerd. En ga je het vieren? En toen dacht ik, ga ik het vieren? Ik moet nu voor al die mensen een overhemd maken. Ik heb helemaal geen idee hoe ik dat moet doen.
Dus je voelde al gelijk ontzettend veel verantwoordelijkheid.
Ja, 100%. Ja. Ja, en ik denk dat dat wel iets is wat altijd is gebleven. En dat is misschien ook wel dat direct-to-consumer, dat je heel graag gewoon een goed product wil maken voor je klant.
Zou je nog een keer Kickstarter gebruiken? Stel dat jullie nieuwe technologie uitbrengen.
Nu niet meer, maar we hebben wel onze allereerste 4 productcategorieën hebben op Kickstarter gelanceerd. En ja, voornamelijk was het ook wel een cashflow issue. Dus je hebt niet gelijk de relaties met fabrieken die we die nu hebben. En dan moet je vaak vooraf al betalen. Dus dan is dat heel fijn dat je al gelijk je orders binnenkrijgt. Je krijgt het geld binnen van je orders. En dan kun je in productie gaan. Nee, Kickstarter, ik denk zonder Kickstarter hadden wij LabFresh denk ik niet gehad. En onze crowdfunding, zoals jullie dat ook wel weten, is best wel een dingetje in LabFresh. Dus we hebben eerst 4 Kickstarters gedaan. Ze hebben al de eerste productcategorieën gelanceerd. Daarna hebben we 2 keer een crowdlening gedaan. Dus we hebben de winkel gefinancierd in Kopenhagen en in Amsterdam. En nu hebben we onlangs ook een soort van de laatste vorm van crowdfunding en hebben we aandelen verkocht. En dat hebben we gedaan via Seeders. En hebben we voor 10% van ons bedrijf verkocht voor 1,3 miljoen. Dus dat is een hele mooie manier om samen met je community eigenlijk aan je bedrijf te bouwen en te groeien.
En was het moeilijk om een gedeelte van je bedrijf af te staan, als het ware, aan crowdfunders?
Nee, eigenlijk hartstikke leuk. Ja, heel leuk juist, omdat samen... Je hebt dan ook gelijk een soort van klanten die zich graag betrokken voelen bij wat je doet en graag feedback geven. Dus eigenlijk, dat is hartstikke leuk.
Ja, jullie hebben altijd een community-driven approach gehad, toch? Dus altijd vanuit de Kickstarter, zijn dus de aandeelhouders, betrokken bij het bedrijf. Is het ontstaan uit noodzaak of is het toch een soort van visie geweest vanaf het begin?
Ja, goede vraag. Ik denk niet per se dat het heel strategisch is ingezet. Kickstarter was inderdaad ook wel gewoon uit noodzaak. Natuurlijk kun je wel een soort van ook gaan fundraisen al, maar wij vonden het verstandiger om eerst van proof of concept en dan dat te gaan doen. Ik denk dat we gewoon heel leuk vinden om dat te doen op deze manier. En zo is gebleven.
Ja, je geeft aan, zonder de community hadden we niet op deze plek gestaan. Is het ook een idee voor jullie geweest om wel op te zoeken wie jullie eerste founder of koper was en om die in spotlight te zetten?
Dat is wel een leuk idee. We hebben nog wel steeds echt heel veel klanten die ook onze eerste Kickstarter klanten waren. Dus dat is wel echt heel leuk dat ze zo lang... En dat is met mannen qua shoppers, die zijn heel loyaal. Dus het is misschien moeilijker om een man te overtuigen om iets te kopen. Hè, want ze hebben vaak al bepaalde kleding en als je dat leuk vindt, koop je dat in allemaal kleuren. Maar als je ze eenmaal hebt, dan zijn ze loyaal.
Mijn moeder werkte vroeger in een kledingzaak. Die is nu failliet. Maar wat daar dus gebeurde, was dan... dat is niet per se een heel mooi bewust merk, volgens mij. Maar dat je dan vrouwen had. Mm-hmm. Met die man kwamen shoppen. Maar dat die vrouw alles uitkoos.
Ja.
En dan dat die man het ook maar oké vond.
Ja. Ja, dat hebben wij ook nog wel steeds.
Ja?
Ja. Ja. Gaan we door met de quotes in deze zeker. Code? Is quote nummer 5?
Ja.
Happy wife, happy life.
Die kennen we, ja.
Dat is wel de belangrijkste quote van vandaag. Maar dat zien we ook echt nog wel in de winkel. Hebben we ook laatst een review gedraaid online als een ad. Waar we heel veel backlash op hadden gekregen. Hadden wij zelf ook wel over mogen nadenken. Maar dat van een vrouw. En die schrijft als ze het fijn vindt dat ze minder was hoeft te doen. Met Labfresh. Ja. En die is waarschijnlijk, die doet de was thuis, denk ik. Maar dat vond de community toch niet zo'n hele goede review. Daar hebben ze natuurlijk helemaal gelijk in.
Omdat er te veel vrouwen doen de was?
Precies dat. Okay. Ja. Ja, die moet je eigenlijk gewoon zelf doen. Ja. Ja.
En dus dit is een feedback die je hebt gekregen vanuit de community.
Ja.
Zijn er andere verrassende dingen die je juist door de community hebt geleerd?
Ja, ook wel een soort van de producten die we maken. Dus sturen we elk jaar een lange survey. Hè, van daarom weten we ook hoe lang onze klanten onze producten dragen. Hoe lang draag je andere producten. Wat voor ontwikkelingen wil je graag dat we aan gaan werken. Dus daar luisteren we wel naar. In het begin hebben we soms misschien ook wel weer te veel geluisterd. Dus dan hadden we, die mouwen moeten langer. Of die mouwen moeten korter. Of dit moet zus of dit moet zo. En dat gaan we dan doen. Dus dan hadden we één overhemd, één seizoen, maar die mouw is super groot. En de andere, dus dat is niet consequent zijn is gewoon heel belangrijk, denk ik, in ondernemerschap en in het maken van een product. Er is ook zoiets als te veel luisteren. Je moet wel dat filteren. En daar waren we in het begin misschien wat minder goed in.
Ja, ik wil een nieuwe quote erin gooien.
Ja, kom maar.
Henry Ford, bekend van de auto's die maakte, die gaf aan dus dat je ook niet te veel naar je klanten moet luisteren. Want als je de consument toentertijd had gevraagd, wat wilde de consument, had hij gezegd, ik wil een snellere paard. Terwijl eigenlijk de volgende innovatie was een auto.
Ja.
Dus doe ermee wat je wil. Ja. Maar dat is quote nummer 6.
6. Maar dat is inderdaad denk ik wel de essentie. Je klant heeft een probleem, hij wil graag sneller. Of dat nou op een paard is of een auto, dat weet ze. Maar de behoefte is sneller. En dan moet je daar wat mee gaan doen. En ik denk dat het ook wel is in het leven dat je moet een soort van ervaring... Mensen delen ervaring, maar ze geven dat als advies. En ik denk dat het jouw taak is om het te horen als iemand deelt het uit zijn eigen framework van ervaring. En dat niet nemen als advies.
Zie je dat ook als een nadeel van crowdfunding en de grote community beelden? En zijn er ook andere voorbeelden van nadelen van een community beelden?
Nee, eigenlijk niet. Ik denk dat dat meer bij ons ligt dat we daar beter in moeten worden in het filteren van die ervaringen die mensen delen als adviezen. En ik denk dat wij over de jaren daar beter in zijn geworden. En ik denk dat dat ook sowieso wel een groei is in het algemeen, wat soort van belangrijk is in ondernemerschap, waar een soort van focus is key. Dat het als quote.
Dat is een quote. Quote.
Zo, ja. Quote. Ja. Het valt me wel op dat alle quotes zitten in het Engels. Er zit sowieso heel veel Engels opeens in dit podcast.
Ja, ik praat ook meer Engels dan Nederlands.
Oh, yes,
ja. Dus als mijn Nederlands soms slecht is, dan komt dat daardoor. En Casper, die woont hier nog maar 10 jaar in Nederland. En de Nederlandse taal is gewoon een hele lastige taal.
Ik ken hem.
Vanuit het Deens, want hij is Deens.
Ja, hij is Deens. Ja. Ja. Dus wij praten Engels samen. Ja. Ja. En op bedrijf praten we altijd Engels. Dus inderdaad, de quotes gaan soms even wat, komen er wat lekkerder uit in het Engels.
We kunnen ook een quote proberen in het Deens, of is dat niet je...
Nee, dat gaat denk ik lastig worden. Okay. Ja. Ik vind het in het Nederlands al lastig.
Ja, precies.
Je bent natuurlijk nu een tijdje bezig met LabFresh. Mm-hmm. Wat zijn een beetje de leermomenten geweest, waarbij je tegenaan gelopen en hoe heb je het opgelost?
Ja, ik denk dat een van de belangrijkste lessen is een soort van focus is key, hè, waar je nee tegen zegt... Will define you. Shit, ik probeerde in het Nederlands te beginnen, maar... en dat klinkt heel makkelijk, maar nee zeggen is eigenlijk echt heel lastig. Want je ziet overal een soort van...
Kans.
Opportunities, ja. Kans, dankjewel. dus daar moet je heel dichtbij zijn van, wat is je bedrijf, wat wil je doen? En alles wat er een soort van buiten valt is ruis. En in het begin ook wel, hoe vaak we het niet hebben gehoord van, je moet B2B doen, of je moet in een horeca, of je moet voor kinderen maken, of je moet dit, of je moet dat, of je moet zus. En we hebben ook wel eens in de horeca gezeten en gepitcht voor een deal en die we ook hebben gekregen. En toen achteraf voelde ik heel snel van, ja, dan moeten we dat ook voor dames gaan maken en dan moet er een embroidery op. En dat gaat zo uit buiten je normale dagelijkse gang van zaken. Dus we hebben eigenlijk nee tegen gezegd. En ik denk dat je dat heel belangrijk is, dat je dicht... Van je core blijft, van je core business.
Hoe bepaal je waar je nee op zegt?
Eerst heel goed bepalen wat je core business is. Voor ons is dat nu mannenkleding. Ik wil niet zeggen dat we nooit dames gaan doen, maar voor tot... Hè? Eigenlijk omschrijf ik het vaak een beetje als... Je bent een soort van... Je wil een soort van boom maken. En je boom is een soort van een hele dikke stam. Er komt een storm voorbij, dat die stam die blijft daar staan. En pas als die stam daar staat, dan kun je takjes gaan groeien. En als dan een keer zo'n takje omknapt, is niet erg, want die boom staat daar nog. He, je kan nieuwe experimenten gaan draaien. Bijvoorbeeld vrouwen, is dat iets wat we moeten doen? Nou, misschien wordt dat een hele mooie, grote...
Kickstarter-campagne.
Tak. En dan die manier kijken naar je business. Dus bepalen wat is die stam. En zorgen dat die stam eerst stevig staat voordat je takjes gaat groeien. En voor ons is dat direct aan de consument. He, we hebben ook wel wat wholesale uitgeprobeerd. En dat paste eigenlijk niet bij ons. En we hebben best wel een verhaal. En we vertellen dat verhaal graag zelf. Ja, dus define your tree. Nee, die was niet goed. Ja. Ik probeer het later nog een keer.
Ja. Is goed. Ja, ik heb het gevoel dat jullie heel veel bezig zijn met technologie, innovatie. Toch zijn jullie, of hebben jullie besloten om, ik geloof 3 jaar geleden, misschien 2 jaar geleden, om een retail store te beginnen. Een brick and mortar, ouderwets. Ja. Hoe is die keuze ontstaan?
Eigenlijk altijd wel onderdeel van het plan geweest. En ik geloof wel direct aan de consument, dat is een soort van onze strategie. En ik geloof wel dat met een winkel dat je dat juist nog meer creëert. Dus ons kantoor zit ook boven de winkel. Dat hebben we in Kopenhagen en Amsterdam en precies dezelfde setup. Dus je hoort ook continu wanneer klanten binnenkomen. Of ze nou die nieuwe broek fijn vinden. Of we hebben bijvoorbeeld de broek iets losser gemaakt bij de kuit. En dan hoor je het zit veel te los bij de kuit. Oh, het zit toch wel echt heel strak bij de kuit. Dus je hoort echt direct feedback. Dus dat is echt heel fijn. En ik geloof ook wel met het bouwen van een merk. We verkopen niet alleen een product, maar we proberen ook wel echt een merk te bouwen. Dat een soort van fysieke plek wel echt daar heel erg aan bijdraagt.
Ja, en de plek die jullie hebben gekozen, is aan PC Hoofdstraat, is het ook...
Van Baardenstraat.
Oh ja.
Ja, ik weet, ik vind PC Hoofdstraat altijd... ik noem ons altijd, we zijn inclusief, niet exclusief. En PC Hoofdstraat, dat zou meer exclusief zijn. Dus ik voel me, wij passen beter net even om het hoekje.
Heel, heel goed, heel mooi. Inclusief zijn jullie dus ook mee bezig. Hoe vertaalt zich dat in het bedrijf?
Nou, dat je kleding maken voor iedereen, wil ik zeggen, maar mannen. Voor mannen. Ja. Lekker inclusief. Ja. Vrouwen kunnen natuurlijk ook dragen, maar dit is die boomstam waar ik dan op terugkom. Dat als we te veel dingen tegelijkertijd willen doen, dan ga je nergens goed in zijn. Dus zodra die boomstam staat, dan gaan we ook wel aan de slag met een vrouwencollectie. Maar inclusief is dat we inderdaad ook hoe we onze kleding prijzen. Ik zeg niet dat het goedkoop is, maar we proberen dat wel zo goedkoop mogelijk te maken.
Via de true cost.
Via de true cost.
Ja.
Dus dat is die manier inclusief. En verder ook in het bedrijf zelf. Dus onze bedrijfcultuur proberen we inclusief te zijn. Of dat zijn we denk ik waar we niet per se kijken naar studie of achtergrond, maar meer van
looks.
Deel je maar deel je dezelfde waarden. Ik denk dat dat we hebben ook best wel lang nagedacht over onze company values. Casper en ik hebben ook met een coach gewerkt. En dat uiteindelijk komt dat als je er heel goed over nadenkt, wat zijn de echte waarden van je bedrijf, dan kun je er eigenlijk iedereen een soort van op aftikken. Van deel jij die waardes en zo niet, dan kun je misschien wel een hele high performer zijn. Maar dan zullen we toch wel echt gedag zeggen.
En hoe toets je dat? Of ze overeenkomen met je waarden?
Nou, wij werken met scorecards en dat doen we 2 keer per jaar. En in de scorecards hebben we een soort van 3 onderdelen. De projects die we afspreken die je gaat doen. De KPIs die horen in jouw rol. En dan de laatste, dan scoren we ook op onze company values. En onze company values zijn constant care. En dat is echt wat we geven om wat we doen. Om de klant. We gaan echt die extra maal. Growth is a lifestyle. Always personal and company growth. Dat we altijd ambitieus zijn om verder te gaan. En de laatste is we take our work seriously. Ourselves not so much. En dat kan erin uiten dat ik misschien op de lunchtafel aan het dansen ben op vrijdagmiddag en op maandag gewoon graag weer serieus genomen word. Ja. Als het op werk gaat. Ja. En ik ga een nieuwe introduceren in 2024.
Oeh, scoop.
Ja.
We think in solutions, not problems. En dat gaat ook een beetje hoe we met elkaar communiceren. Als je in een meeting zit en het maakt niet uit wie wat heeft gedaan of waarom het fout. Maar laten we denken van waarom, een positieve manier van het verbeteren en het beter maken.
Is het ook hoe jullie dus werken? Direct, transparant in het bedrijf dus?
Ja, absoluut.
Okay. Je bent nu langzaam de waardes aan het uitbreiden. Je strooit ook met quotes. Is het ook iets wat je gaat bundelen?
Helemaal niet.
Volgens mij wordt mijn team soms echt knettergek. Ja. Nou, Casper is niet zo heel erg van de quotes. Dus wij balanceren elkaar daar.
Zit jouw team te luisteren naar deze aflevering met een bingo kaart?
Ja, bingo. Ja, ik ben wel erg van de quotes. Ik weet niet waarom, maar ik denk dat ik quotes fijn vind. Het vat soms even goed samen de kern van een bepaalde boodschap.
Ja.
Casper heeft trouwens wel 1 mooie quote. Als ik toch nog eentje
daar...
having a startup is a personal growth journey disguised as a business. En daarom denk ik dat ik LabFresh nog steeds heel leuk vind om te doen. De persoonlijke groei die je doorheen moet gaan als ondernemer om je bedrijf naar een soort van volgende niveau te tillen. Dat vind ik een hele interessante journey.
En wat is de groei die je zelf hebt meegemaakt?
Ja, ik denk, dan kom ik denk ik ook wel terug op die quote in de eerste aflevering. Hè? The comfort zone is a beautiful place, but nothing ever grows there. En wij als mens zijn zo geneigd om in die comfort te blijven. Hè? De temperatuur moet al comfortabel zijn in huis of behagelijk. En er gebeurt gewoon niks in die comfort zone. Het is echt oprecht wel heel lekker daar. En ik denk, daar een soort van comfortabel mee worden, dat moet je als ondernemer wel doen om die bloemetjes te kunnen plukken in dat ravijn. Weet je wel, die daar ligt bij die...
Bij de ravijn
staan. Ja. Dus dat is denk ik wel een levensskill, wat je leven en werk veel meer verdieping brengt.
LabFresh is de afgelopen jaren, want jullie zijn 7 jaar bezig. Ja. Heel erg gegroeid. Wat zijn de grootste verschillen tussen LabFresh in de eerste 2 jaren en LabFresh in de laatste 2 jaren?
Nou, ik denk in de eerste paar jaar dat je meer shooting from the hip. Hè, hoe ik het nu erg heb over focus en die boomstam. Nou, dat waren gewoon allemaal takjes. en ik denk dat we daar wel steeds meer bewust van zijn. Dus eerst is het gewoon echt alleen Casper en ik. Dus dan kun je gewoon ook gewoon heel hard rennen en heel veel dingen doen. En dat werkt. En op een gegeven moment, nu zijn we een team met 30 man. En dan begint het steeds belangrijker te worden om een organisatie neer te zetten. Het is belangrijk dat er een bepaalde directie is en waar we naartoe gaan met z'n allen. Het rent een stuk makkelijker als we allemaal dezelfde kant op rennen. En dat klinkt heel simpel, maar dat vraagt wel een bepaalde bewustzijn en ja... Het maken van een proces is nog makkelijk, maar om het echt te enforcen en dat we het allemaal gaan doen, dat is nog weer een heel ander ding. Dus dat is wel iets waar ik nu dit jaar en ook volgend jaar wel heel erg op ga focussen. Ik ben zelf heel erg fan van het boek Traction. En we maken gebruik van de EOS, dat is eigenlijk een operating system waar je je bedrijf op runt. Hoe hebben we onze meetings? Hoe vaak hebben we onze meetings? We werken bijvoorbeeld met een issue list en je hebt je individuele scorecards, maar ook de company scorecards. Dus dat zijn allemaal dingen waar we nu hard mee aan het werk zijn.
Ik had in de eerste instantie het gevoel dat je juist heel actiegedreven was. Van fuck it, we gaan live, we proberen het met de MVP. Maar dit klinkt heel erg alsof je juist
strategisch
veel met processen bezig bent, veel met SOP's. Hoe vind je die balans?
Nou, ik denk dat dat precies de antwoord is op de vraag wat is het verschil tussen de eerste 2 jaar en nu de laatste. En in het eerste is het inderdaad alleen maar actie, go, 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 MVP, proof of concept, snel en gaan. En we merken nu wel dat het ook steeds meer belangrijk is dat je met en dat klinkt misschien een beetje wat saaier, maar dat je consequent bent in wat je doet. He, als wij continu die broek blijven aanpassen, dat is echt super irritant voor een klant. Want die wil gewoon die broek en die vindt die broek fijn en die wil gewoon dat het gewoon de komende jaren precies diezelfde broek is. En daar hebben wij in het begin hebben we dan misschien te veel geïnnoveerd of te veel veranderd. En wij willen nu heel bewust gewoon wat meer consequent zijn in hoe wij de dingen doen.
Ja. En kunnen jullie elkaar daar ook in vinden? Je werkt dus samen met je partner.
Ja.
Hebben jullie dezelfde visie? Lopen jullie alle twee dezelfde richting op?
Nee, ik denk dat Casper echt, we kunnen echt niet anders zijn. Dus dat is ook echt wel heel vaak heel lastig geweest. En we zijn nu wel steeds beter in dat we weten van waar de kwaliteiten zitten van elkaar. Dus we hebben ook persoonlijkheidstest gedaan. Dat heet, bedrijf heet First Mind. En dat, dan heb je over 34 talenten. Waar liggen je talenten? En ben je meer human-driven, action-driven? Ah ja, je kent ze wel. En toen ik die van mij en Casper ook naast elkaar zag, dacht ik echt van holy fuck. Hoe kunnen wij met elkaar doorheen deur? En dat kunnen we soms ook niet. Ik heb soms wel eens een meeting met hem waar ik hem echt op zijn kop wil slaan gewoon. En dat ik even naar de toilet ga. Niet omdat ik moet plassen, maar gewoon omdat ik even een momentje voor mezelf nodig heb. Dus dat is soms wel eens lastig. Maar we zijn daar wel echt wel... Ik heb altijd van als er iets lastig is, dan is het meer een soort van teken dat je er iets mee moet. Ik zeg altijd, ik heb emoties, maar ik ben niet mijn emotie. Dus ik probeer wel, als ik een bepaalde emotie heb, probeer ik me dat te laten leiden dat we daar iets mee moeten. Dus bijvoorbeeld die persoonlijkheidstest heeft voor ons heel veel inzicht van waar ligt nou onze kwaliteiten. We hebben met een coach gewerkt. Dus we hebben best wel veel proberen aan te doen van waar liggen je kwaliteiten. Ook het boek waar ik het eerder over had, Traction, in hun serie zit ook Rocket Fuel. En daar hebben ze heel erg over de visionary en de integrator. En dat is echt een soort van hits close to home. Casper is echt de visionary. Hè? Hij denkt in de toekomst. Hij is 10 stappen verder. Heeft 20 ideeën waar misschien eentje goed is. Maar dat één idee is wel degene die ons de toekomst in brengt. En ik ben echt de integrator. Dus echt, ik hou meer van de day-to-day. Als er problemen zijn, los ik die snel op. Dus je hebt elkaar echt nodig. Dus het kan echt een dreamteam zijn. Maar het kan ook echt een echt drama zijn. En we zijn nu steeds meer naar het werken aan de dream team.
Ja,
ja, want je zegt net, ik heb soms meetings waarin ik zijn kop wil inslaan. Hoe zorg je ervoor dat je dat niet mee naar huis neemt?
Oh, dat neem ik wel mee naar huis.
Thuis mag je het aan.
Nee, heel eerlijk neem het niet. Valt dat echt ruimte mee? Ik denk dat Casper en ik beide... we zijn een beetje zoals onze labfest kleding. Het glijdt er zo vanaf. Nee, fout. Nee, over het algemeen kunnen wij allebei dingen heel makkelijk loslaten. En ik denk dat dat ook wel voor ondernemerschap makkelijk is. Dat als jij altijd maar alles meeneemt, dan ga je denk ik ook... Ja, dat objectief is ondernemerschap een stressvolle baan. En dat ervaren we allebei niet zo. Ik zeg ook wel, stress is een keus. En dat vinden mensen niet altijd makkelijk om te horen. En ik geloof ook niet dat dat makkelijk is om dat als keus te maken. Maar ik denk een soort van je bewustzijn hoe je in bepaalde dingen instaat, dat heel erg... stress creëert. Hè? Dus ik krijg altijd, I want to be where my feet are.
Nummer 9.
En dat werkt heel erg. Dus als je inderdaad in een gesprek zit, ben je dan in dat gesprek. En dan heb je een goed kwalitatief gesprek. Ben je je jaar aan het plannen, je budget aan het maken, dan ben je dat op dat moment aan het doen. Maar dus een soort van je brein gebruiken als een soort van briljante tool in de taak wat je op dat moment aan het doen bent. En dat daarna gewoon ook weer loslaten. Ik denk dat dat heel erg werkt. In de relatie, maar ook in een soort van in goed ondernemerschap.
Dus jij bent daar heel goed in het moment leven. Is dat ook waarom jij, volgens mij noemt ze manager of today en Casper is dan manager of tomorrow?
Ja, klopt. Ja, die hebben we inderdaad.
Ja.
Ja.
Casper die heeft dat wat minder. Die is dan...
Casper leeft in de toekomst.
Ja, die leeft in de toekomst.
Ja, ik leef in het nu. Ja.
Is dat de taakverdeling die ook natuurlijk voor jullie ging? Of was het in het begin heel erg zoeken van wie doet wat?
Niet helemaal natuurlijk. Nee, dat hebben we echt wel... en dat is voornamelijk afgelopen jaar... dat we echt ook door het lezen van boeken... en jezelf coachen en blijven groeien. Ik wil eigenlijk een soort van altijd een student blijven. En ik denk als ondernemer moet je dat ook... een soort van die nieuwsgierigheid houden. Ik heb soms ook, hoe ouder ik word... of hoe meer ik weet hoe merken achter wat ik heel weinig weet. Dus dat is ook wel heel bewust dat we dat op die manier nu doen. En je moet elkaar ook wel een soort van scherp houden van hey, dit zijn nou eigenlijk echt zaken waar we niet twee founders nodig hebben om daar een beslissing over te maken. Dus dat is een ongoing process.
Ja, goede verdeling tussen de taken.
Ja.
En dat leerproces, integreer je dat ook in de rest van de organisatie? Dus zorg je ervoor dat je werknemers constant door kunnen leren?
Ja, proberen wel. We zijn met Crowtribe, vinden we een hele een fijne plek om... Je hebt een hele goede methodiek hoe te leren en hoe je naar dingen te kijken en hoe je bijvoorbeeld een goed experiment opzet. Dus daar proberen we wel dat aan te bieden. En ook inderdaad wel gewoon een cultuur te hebben die heel open is. Dus we zullen nooit... Ja, alles kan gezegd worden. Er is een soort van bepaalde... Dus ik denk dat dat ook wel werkt.
Ja.
Een gezonde leeromgeving.
Onderdeel van leren is fouten maken. Heb je voorbeelden van hele grote fouten die... hele grote fouten, punt.
Ja, zeker weten. Die fout die heet Purchase Order 10179.
Ik dacht dat je ging zeggen, die fout heet Casper.
Nee, ik ben nog steeds heel blij met Casper.
Gelukkig.
Het staat wel op zwarte wit nu.
Ja, ik maak er net grap dat ik hem soms op de kop kan slaan, maar natuurlijk... dat weet ik niet.
Oh. Nee,
ik ben volgens mij echt veel aardiger.
Volgende week hebben we Casper.
Ja. We hadden een van de grootste orders die we toen in die tijd hebben geplaatst. En die shirts moesten 2 centimeter langer gemaakt worden. En die zijn toen 2 centimeter korter gemaakt. Dus dat was onze short fit productie.
Crop top,
ja. En dat is natuurlijk echt dood zonde. Want die waren echt eigenlijk niet... Bijna 50% van die shirts kwamen terug als retour. Omdat ze gewoon echt te kort waren. Sommige mensen vonden ze wel fijn. Want eindelijk, we hebben over het algemeen zijn onze kleding wat langer. Ja, dat is wel een van de fouten die we wel met ons meedragen.
Die fout heb je zelf gemaakt?
Nee, dat was een stagiair. Maar ik vind niet dat een stagiair een fout kan maken. Dat vind ik niet de verantwoordelijkheid van... Dus die verantwoordelijkheid neem ik op me.
Ja, dat is heel sterk. Ja, er zijn veel ondernemers die dan de schuld daar juist neerleggen.
Nee, een stagiair is om te leren en om fouten te maken. En dit was dan een hele dure fout.
Ja. Hoe zijn jullie daarmee omgegaan in het bedrijf?
We hebben dat verkocht via een crowdfunding in Japan. Ja, no waste, hè?
Ja.
Nee.
Maar die stagiair heeft nog een goedmakertje moeten maken?
Nee, helemaal niet. Nee, die heeft niks fout gedaan. Daar hadden we strakker op moeten zijn. Of de manager de tijd had dat beter moeten checken. Nee, dus ja, die dingen gebeuren nou eenmaal.
Onderdeel van jullie marketing is ook influencer marketing. Ik denk dat ik geïnfluenced ben door Remy Obiaski. Ik ben een groot vechtsportfan, dus ik zag dat Remy Obiaski een mooie performance pants had.
Ja.
Hoe zijn jullie tot die keuze gekomen?
Ja, we dachten als Remy zijn benen in onze broek passen en dat comfortabel vindt en de test kan doorstaan, dan hebben we een goede broek te pakken. Remy's benen, dit is per been is nog bijna mijn hele lijf. Hele indrukwekkende manier om te zien. Dus dat leek voor ons een hele logische stap om daar die broek mee te lanceren. En wij vinden het heel leuk om te werken met mensen in de sport. Want eigenlijk maken wij een soort van sportskleding voor het dagelijks leven. En we brengen de performance van sportswear into the everyday wear. Dus die link met sport vinden we heel leuk. En we werken graag met mensen, een soort van, ik weet niet hoe ik dat moet zeggen, maar een soort van leuke mensen met... aardige mensen en die het goed aan het doen zijn.
Ondernemerstip, werk met aardige mensen.
Ja, 100%. Ik heb wel eens, je denkt dat je veel vrijheid hebt als ondernemer, maar eigenlijk heb je dat helemaal niet. Hè? Je ondernemer leeft je wel. Maar de vrijheid die je wel hebt, is dat je kiest met wie je werkt. En dat maakt toch wel je werk leuk of je leven leuk. Daar zijn we heel kritisch in met wie we werken.
Hoe neem je contact op met zo iemand als Remy?
Ja, dat is Casper, is meer de marketing guy met LabFresh. Ja, dat past meer bij de growth in de toekomst. Goeie vraag, volgens mij.
Want je belt hem op. Hey Remy, we hebben een broer.
Nou, via zijn vrouw. Zij werkt samen ook in het bedrijf. Zij manage Remy. Dus onze eerste meeting was ook met z'n vieren. Een soort van dubbel date. Dus dat was heel grappig. Ja. Verhalen delen hoe het is om met je partner te werken.
Wel gevaarlijk dan als het dan ook over koppen inslaan gaat.
Ik denk dat... Oh ja, ik denk dat Remy dan altijd wel wint. Ja.
Dat denk ik ook, ja. Ja, maar volgens mij als je naar die twee kijkt, is die een pittige vrouw hoor, staat ernaast. Die kan hem wel hebben, denk ik. Nee, volgens mij heeft Casper gewoon contact opgenomen genomen met zijn vrouw. En toen hebben we een meeting gehad, koffietje gedaan. En dat klikte. En toen zijn we een broek gaan ontwikkelen samen.
Wat is zijn rol een beetje geweest in dat ontwikkelingstraject?
Sorry?
Zijn rol? Is hij gewoon alleen het model waar je de broek een maatrol om te meten?
Rolmaat.
Nou, ook wel qua maat inderdaad. Want hij heeft natuurlijk best wel hele unieke benen. Dus we hebben wel inderdaad die fit iets moeten aanpassen om zijn benen daarin te krijgen. En ook voornamelijk als tester. Dus wij willen graag echt wel dat onze producten goed worden getest. Hè? Die durability. Een goede tester en input in het design wat hij mooi vond. En wat fijn werkte. En de ritssluiting. Dus echt ook wel in de detail. Ja, we hebben wel een paar sessies gehad gedurende het productieproces.
En hoe ziet zo'n deal er dan uit? Is het ook een soort van commissiebasis?
Ja, je kan ze op verschillende manieren maken. Maar wij hebben altijd wel vaak een dealstructuur van een soort van vaste fee. Dus eigenlijk een soort van de tijd die iemand daar aan besteedt. En dan ook op commissie.
Interessant. Zijn er daarnaast nog andere manieren hoe jullie content gaan inzetten in de toekomst?
Nou, we zijn nu bezig met een plan om onze eerste AI-shoot te doen. Waar we heel veel zin in hebben. We zijn onlangs op een conference geweest van Sville. En er was een agency en die was aan het vertellen over hoe ze dat hebben gedaan voor Suit Supply. En dat waren wij zo van onder de indruk dat we dachten dat gaan wij ook zelf proberen. We starten dan eigenlijk met een soort van het maken van prompts. En wij weten nog niet helemaal wat eruit gaat komen. Maar het idee is, we willen graag iets in de toekomst. Hè? Glimpse into the future. And Labverse is like where the future. Dus gaan we kijken wat AI ons gaat laten zien. En dan krijg je dus inderdaad eigenlijk een hele foto van AI. En dan ga je een shoot doen met een model. En die photoshop je dan weer daarna in die foto.
Een real life model. Okay.
Een real life model, ja. Dus stel nou inderdaad, we staan AI, vragen we hoe ziet het strand eruit in 200 jaar. En dan hebben we onze spring-summer collectie. En dan misschien doet hij iets actiefs. Schopt hij een balletje of zo. Lekker comfortabel in slapfresh stretch kleding. En dan photoshoppen we hem dan in die foto die AI heeft geproduceerd. Ja, we zijn er nog niet mee begonnen. Dus we weten ook nog helemaal niet waar dat dan gaat eindigen. Dat is natuurlijk best wel van nieuw terrein. Maar we vinden het wel heel leuk dat nieuwe dingen die gebeuren qua technologie in AI. Om dat ook te volgen als bedrijf natuurlijk. Ja, we zijn innovatief in de kleding die we maken. Dus laten we ook innovatief zijn in hoe we onze shoots doen en bedrijf runnen.
Oké, okay, vet.
Ja, ik ben heel benieuwd zelf. Ja, ik ook. Ja.
Zijn er andere plannen hoe je, kan AI of kan andere technologieën verder in gaat zetten in, kan ook jullie dagelijkse werkleven zijn, hoe jullie social media posts inplannen of iets anders?
Ja, ik merk dat ik het nu al vaak gebruik voor schrijven. Ik ben niet de beste in taal. Kom ook omdat ik heel veel Engels en dan weer Nederlands. En
dat heb ik helemaal nog niet.
Helemaal niet hoor. Nee, mijn Nederlands wordt echt met de dag slechter. Dus ik merk dat ik het wel veel ook gebruik voor schrijven. Ook voor copy voor de website. En dat is voornamelijk nu. Ja. Jullie nog tips? Waar je het meest... Hoor jullie wel over AI editen en...
Ja, dat is dus het editing stuk wat ik doe. Dus daar heb je gewoon allemaal verschillende AI-tooltjes voor. Ook de shorts, dus de YouTube shorts en de TikTok reels. Nee, ja. YouTube shorts, Insta reels en TikToks.
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 Ja, dat is een ding.
En hoe doe je dat dan met AI?
Ja, dat is een tool die heet Opus Clips.
Heet
Opus
die.
Clips.
Ja, een AI-tool. Hoe die dat doet, geen idee. AI,
maakt niet uit. Maakt niet uit.
Ja. Maar ja, echt de kleinste dingen gebruik ik AI voor. Het is zo geïntegreerd in mijn dagelijks leven dat heel veel van mijn taken gewoon door AI worden gedaan. Maar ik heb niet een soort van, dit is echt de tip.
Nee.
Het gaat allemaal gewoon over de juiste prompts typen.
Ja.
Dat is de tip.
Cool.
Ja.
Leuk. afsluiten met nog een leuk... Leuke laatste tip vanuit de industrie.
Of meerdere tips. Ja, we hebben het over ondernemerschap gehad. Je onderneemt nu al 7 jaar. Je onderneemt met je partner. Daar komen heel veel lessen uit. Aantal heb je al gedeeld. Zijn er nog top 3 tips waar je rekening mee moet houden als ondernemer?
In de mode-industrie of gewoon?
Ja, kan breed.
Top 3. Nou, ik weet niet of het in deze volgorde is, maar misschien een soort van in de volgorde met hoe je start. En dat is toch wel een soort van, just start. die MVP, zo snel mogelijk, het proof of concept. Je hebt maar zoveel waardevolle jaren, jonge jaren. En ga gewoon aan de slag. Blijf niet dom denken over wat nou de kleur moet zijn van je logo. Of ga wat doen. Dan focus is key. Bepaal echt heel goed wat je core business is en waar je wil op focussen. Je kan geen 10 ballen in de lucht houden, dat lukt gewoon niet. Dus kies er gewoon echt één en maak daar een hele mooie boomstam van, voordat je takjes gaat groeien. En ook wel uit die comfortzone leven. Dat wel echt is waar je van comfortabel mee moet worden. Dat het leuk is. Je hebt ook in de psychologie, als je iets nieuws wil leren, je hebt 4 fases. Je hebt onbewust onbekwaam. Heel fijn, want je weet nog helemaal niet dat je het niet kan. Het is bliss. Dan de kutste fase is, je wordt bewust onbekwaam. Dus je wordt bewust dat je iets niet goed kan. Daarna word je bewust bekwaam. Dus je moet heel erg je best doen om het nieuw gedrag te maken. En daarna onbewust bekwaam. Het wordt natuurlijk gedrag. En die fase nummer 2, dat voelt gewoon heel ongemakkelijk. Want je wordt bewust van dat je iets niet kan. En het is je perspectief die ervan maakt of dat iets goeds is of niet goed is. Dus ik probeer echt tegen mezelf te praten als ik me dus onbewust bewust onbekwaam voel. Van dan, je natuurlijk gedrag is om uit die situatie weg te gaan. En ik probeer heel bewust dat te omarmen. Oh nee, dit betekent alleen dat ik iets nieuws aan het leren ben. En die mindset, gaan er mooie dingen gebeuren.
Tof. Nou, vind ik een mooi einde van de podcast. Dankjewel voor het luisteren. De bronnen staan op www.semi-interessant.nl/shownotes. En we hebben ook nog een kortingscode.
We hebben een kortingscode inderdaad. Kortingscode voor hoeveel procent korting?
Nou, ik vind jullie zo leuk. Echt zelf vandaag 20%.
20% korting? Oh. Ja, ik toch even de sluikreclame. We zitten nu al meer dan een uur zitten we in een afgesloten podcastruimte met LabFresh aan. Het stinkt nog niet,
Het stinkt nog niet.
Nee. Ja, jij ligt een beetje. Maar wil jij ook niet stinken in jouw fashionable kleding? Dan kun je naar labfresh.eu, is het geloof ik.
.nl, wat je wil.
Alles kun je gaan. Met kortingscode semi-interessant heb je 20% korting op je eerste bestelling.
Super. Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.
Dankjewel.
Ciao.